Dag 17 november van 14 uur tot 19 uur is de algemene ledenvergadering van de Unie en van de ABC-gemeenten. Op de locatie van de Baptistengemeente op Doortocht te Ede. Als u er belangstelling voor hebt als afgevaardigde of als gast te gaan, dan kunt u zich via mij opgeven. Maar dat kan tot uiterlijk dinsdag 9 november. Maar bezoekers die moeten wel een QR-code tonen als ze heen gaan. U hebt de nieuwe gebedslijst afgelopen week ontvangen. En de laatste berichten over broeder Barger en broeder Rijntjes, die staan er ook in. En wat dat betreft is het hun beide situatie is zorgelijk. Van broeder Rijntjes is het bericht gekomen dat het een aflopende zaak is. Dat ze gisteren ook gewaakt hebben. En ik weet niet hoe de situatie van vanochtend is. Jan is niet meer aanspreekbaar. En Siska en de kinderen die hebben gezegd, we bidden dat Jan in vrede naar de Heer mag toegaan. En dat is, hebben we gisteren ook gedaan. Dus bid voor hen en voor de familie. Maar de troost is, ze hebben beide hun vertrouwen, broeder Barger en ook broeder Jan Rijntjes, ook uitgesproken dat hun vertrouwen op de Heer is. En wat de andere zieken betreft, dat is niet minder belangrijk, maar dat kunt u ook allemaal lezen op de gebedslijst. En voor de mensen die geen mail hebben, liggen een aantal achter op de tafel. Die kunnen ze meenemen. Uw gebed is nodig, dat weten we, want we zijn allemaal elke dag afhankelijk van de Heer. En Henk sluit altijd de gebedslijst af met de woorden, gemeente, denk aan elkaar, bid voor elkaar. Geef de noden door, zodat ze bekend worden en we ze op de gebedslijst kunnen zetten. Shalom en Jezus verbonden. De bloemen die gaan als groet naar Nies Kok. Die is pas verhuisd en die worden gebracht door Leanne Hendriksen. Doen ze de hartelijke groeten van de gemeente. Na de zegenbeden wordt de livestream afgesloten, dat is bekend. We hebben tijd voor voorbeden en dankzegging. En tot slot, de regels rond COVID die zijn wat aangescherpt. En dat betekent dat we daar weer rekening mee houden zoals we dat voorheen ook deden. En na de tijd van gebed, dan geven we de mensen die als eerste graag weg willen gaan, die geven we daarvoor de gelegenheid, blijven wij even zitten. En daarna is de tijd voor ontmoeting en koffie drinken. We gaan nu staande zingen, opwekking 366, kroon hem met gouden kroon. En voor thuis en voor hier wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit los zal laten wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de eerstgeborene uit de doden, die de getrouwe getuige is en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en voor zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid, de kracht in alle eeuwigheid. En laat het ieder zeggen, amen. Gaat u zitten. Ja, kinderen, voordat wij jullie wegsturen naar jullie eigen zondagschool, naar jullie eigen crèche, gaan we eerst samen een liedje zingen. Je mag naar voren komen, je mag blijven zitten. En jullie mogen, Melle of Olivier, je mag ook blijven zitten. Je mag ook hier bij mij komen. Maar we gaan eerst een mooi liedje zingen. Een rivier vol van vrede. Opwekking 88. Nou, weet je wat je moet doen bij een rivier vol van vrede? Dan is dat die rivier. En dan komt er een fontein vol van blijdschap. Nou. Wij weer kijken wat hierachter op de muur staat. Wat zien wij? Wij zien weer kindertjes en kinderen. En dan is altijd maar weer de vraag, wat zit er achter het gordijn? Als we het gordijn opentrekken, wat zal er deze keer achter zitten? Ga je meekijken? Gewoon heel goed kijken. Nou, het is altijd een verrassing wat er komt. Wat zien jullie? Het is moeilijk, hè? Het is moeilijk te zien. Zien jullie het, jongens, boven? Misschien mogen de ouderen wat een beetje helpen. Maar dit is wel een beetje moeilijk. Laten we maar een handje geven. Gaan we nog even kijken. Moet je even kijken, wat zou dat zijn? Even zien. Ja, ik zie een, wat is dat? Een rivier, hè? En wat is dat dan, die daarnaast? Dat is een? Een fontein, ja. Maar ik zie nog twee plaatjes hierop staan. Ik zie hier een vogel. Wat is dat voor soort vogel, weten jullie dat? Klaas weet het wel, hoorde ik. Ja. Weet jij wat voor vogel dat is? Een duif. Ja, je hebt gelijk, Klaas. Ja, Ellen, die weet het wel. En dit dan, wat zijn dit dan? Deze. Wat zijn dat allemaal? Allemaal mensen, hè? En wat doen die mensen? Die springen en die dansen en die juichen. Nou, is mijn vraag aan jullie. Daar moet je heel goed over nadenken. Die duif, bij welk plaatje hoort de duif? En bij welk plaatje horen die mensen? Is dat een moeilijke vraagje, Ellen? Bij welk plaatje zou die duif horen, denk je? Bij de? Jij denkt bij de rivier. En wat denken jullie? Ook? Melle? Olivier? Ook, hè? Ja. Dat betekent dat die mensen, die horen dan bij de? Bij de fontein. Nou, gaan we even kijken of jullie gelijk hebben, hoor. Ja. De rivier vol van. Want de duif die staat voor de vrede, hè? En een fontein vol van blijdschap. En daarom zijn die jongens en die mannen en die mensen en die meisjes en de vrouwen allemaal zo hard aan het springen. Nou, als je nou een rivier vol van vrede hebt, hebben we net gezongen. En een fontein vol van blijdschap. En dan gaan we er nog een plaatje bij doen. Wat denken jullie wat voor plaatje er nog bij komt? Een? Dat weten zelfs de grote mensen niet. We gaan kijken. Even goed kijken. Ik zie nog niks. Oh. Oh. Een hart. Ja. En weet je, dat liedje zegt, als je nou een rivier vol van vrede hebt, dus je bent blij en zo, en dan ga je springen van juich als een fontein, dan is alles goed. Want als dat echt zo is, dan heb je de Heer Jezus in je hart. Jezus in mijn hart. En dat staat hier ook, hebben we net gezongen. Een rivier vol van vrede in mijn hart. Een fontein vol van blijdschap in mijn hart. En dat is liefde. Dan heb je de Heer Jezus in je hart. En wat je nou zometeen in de zondagschool gaat leren, is ook wie de Heer Jezus is. En dat de Heer Jezus in je hartje kan komen wonen. En dan heb je vrede en blijdschap. En dat is het woord van het evangelie. Amen. Ja, toch? Oh, ja, toch. Zullen wij nog bidden? Samen? Nou, mag jij hier zitten? Dan ga ik hier zitten. Dat doen we net als grote mensen. Die blijven altijd zitten op hun stoel als ze gaan bidden. Niet op hun knieën. Maar dat zullen wij dan ook maar doen. Nou, waar kunnen we nog meer voor bidden, jongens? Voor papa thuis? Voor je andere broertjes en zusjes bidden? Wil jij nog iemand... Oma Post, hè? Ja. Ik was van een week bij Oma Post. En dat is best wel een beetje zielig, hè? Dat ze zo ziek is. Zullen we ook voor Oma Post bellen? Hoe heet Oma Post? Weet je hoe ze heet? Oma Post, hè? Ja. Oké, daar zullen we voor bidden. Heere God, Vader in de hemel, wij mogen de kinderen bij u brengen. Wilt u zich over hen ontfermen, Vader, dat we ze ook in deze tijd waarin wij opgroeien, ook een veilige haven mogen hebben bij u. En Heere, dat ze mogen gaan ervaren dat u een rivier vol van vrede bent en een fontein vol van blijdschap. En dat we mogen ervaren dat door Jezus Christus, uw Zoon, wij een hart mogen hebben dat verlangt naar u. En Heere, zo bidden we ook voor Oma Post. Wilt u bij Oma Post zijn die het moeilijk heeft, die ziek op bed ligt, die ja, waar het allemaal niet meer zo makkelijk gaat. En we bidden voor oma, wilt u bij haar zijn, wilt u haar kracht geven, vader. En zo mogen we ook voor haar bidden, voor papa die thuis is, of voor mama die thuis is, en de broertjes en zusjes, voor alle kinderen in de gemeente. Heer, wij danken en prijzen u. Wilt u zo bij de kinderen zijn, wilt u ze een fijne samenkomst geven in hun eigen dienst, vader. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen. Nou, dan mogen jullie... Je broertjes zijn ook nog eens verkouden. Nou, gaan we ook nog even voorbidden, hè? En wilt u ook bij de broertjes zijn, die zijn verkouden, vader, en dat die ziekte mag, ja, dat de verkoudheid weg mag gaan. Amen. Nou, goede dienst. Dag. Ja, broeders en zusters, wij gaan verder. Wij gaan twee liederen zingen. Twee liederen zingen uit de bundel Opwekking. 220, 220 als eerste, volle verzekering. En daarna, gelijk aansluitend, 461, mijn Jezus, mijn Redder. Dus eerst Opwekking 220 en daarna Opwekking 461. Niets, Heere, is zo goed als een leven heel dicht bij U. Vader, U willen wij prijzen. U willen wij danken. Ons leven lang willen wij U loven, Heere. En dat wij blij mogen zijn. We hebben het net gezongen, heel de aarde wees blij van de goedheid van de God, onze Schepper. Dat we met heel onze adem, met al onze stemmen, U voortdurend de eer mogen brengen, Heere. Want alleen bij U is er volle verzekering. Alleen door U en in U, Zoon Jezus Christus, zijn wij veilig. Wat een zekerheid geeft dat, Heere, in een wereld waar zoveel onzekerheid is. Heere, wat is het bijzonder dat U uw woord aan ons hebt toevertrouwd. Uw woord dat eeuwig zeker is. Uw woord dat nooit veranderen zal. Heere, in een wereld wat zo vaak verandert, is dit een baken in de zee. Is dit een veilige haven waar wij mogen wonen. Hoe de golven er ook op beuken, Vader. Uw woord blijft. En zo mogen wij dat belijden. Heer, wij willen U belijden als onze Maker. Wij willen U belijden als onze God. En we willen ons verblijden in U, verheugen. Heer, wilt U zo deze ochtend met ons zijn. Hier, in dit gebouw, bij de mensen thuis die meeluisteren. Of ook bij de mensen thuis die het moeilijk hebben. Die het zwaar hebben in hun leven. We denken in het bijzonder aan Jan Rijntjes. Heere, wilt U bij de familie zijn? We weten op dit moment niet wat de toestand is. We willen dat ook in Uw hand leggen. Heer, maar dat er ook troost mag zijn als we heen gaan naar het Vaderhuis. Heere, wilt U ook zijn bij Greep Post? We hebben er net al even bij stilgestaan. Wilt U ook haar de kracht en de troost geven in de situatie waarin zij beland is? Het is voor haar niet makkelijk, Vader. Ook daar nemen de krachten af. Heere, wilt U zijn bij Co Barger, die ook in het ziekenhuis heeft gelegen. Wij weten niet of hij op dit moment weer thuis is in zijn woning in Zutphen. Maar Heere, wilt U ook bij hem zijn en hem troost geven. We bidden voor Maria Leter in de chemokuren die ook zij ondergaat. En hoe zwaar het was geweest de afgelopen keer. Vader, we willen ook haar meenemen in ons gebed en opdragen aan de troon van uw genade. Heer, wilt u Dick en haar kracht en troost geven, ondanks de moeilijkheden die ze hebben. Heer, we denken ook aan Fabian en aan Anita en Perry en Gijs. Heer, ook daar zijn toch situaties wat ja, zo moeilijk is om mee om te gaan. Dat ook de medicijnen mogen werken, dat de toestand ook tot rust mag komen, Vader. Ook daar bidden wij voor troost en voor kracht. Heer, we bidden voor Doetinchem en voor Nederland. Voor de wereld waarin wij leven. Een wereld, Heer, die zich meer en meer afkeert van U. Maar nu ook in alle openheid. Heer, een wereld die zichzelf aanbidt. Vader, laten wij een lichtend licht zijn. Maar niet een lichtend licht vanwege onszelf, maar een lichtend licht omdat we uw licht mogen laten schijnen. Spreek, o Heer, door uw heilig woord ook vanochtend. Tot glorie en tot blijdschap. Heer, wij danken en wij prijzen u. In Jezus' naam. Amen. Goed, broeders en zusters. Wij staan stil vanochtend bij de woorden, zoals we dat lezen in de brief van Paulus aan Rome. Het gedeelte waar we nu zijn aangekomen en ook de paar hoofdstukken daarvoor, is niet een makkelijk gedeelte, toch? Als je dat zo leest. Het is niet een onderwerp waar je jezelf populair mee maakt. Ik kijk wel eens rond op het internet naar allerlei woordverkondigingen. Maar dan gaat het niet zo vaak over Gods toorn. Of over Gods oordeel. Of over Gods wet. Het zijn niet van die onderwerpen. Ik kan andere onderwerpen verzinnen die veel makkelijker in de mond liggen en waarmee ik u veel beter gevoel kan geven. Ja, en toch staan deze woorden wel in de Bijbel. Toch heeft de Heere dat wel besloten om het op te nemen in zijn woord. En vanochtend willen we daar ook weer bij stilstaan. Bij Romeinen 2, de verzen 12 tot 24. In het bijzonder vers 12 en vers 13. Onder het titel of het thema: daders gaan vrij uit. Daders gaan vrij uit. En wat zijn daders? Daders zijn natuurlijk mensen die een strafbaar feit plegen. Als je iets fout doet voor de wet, dan word je een dader aangerekend. En nu zag ik een artikel wat ik tegenkwam afgelopen paar weken over een onderwerp die ons allemaal wel aangaat. Een zeer actueel onderwerp waar de wereld vol van is. We denken dat de wereld vol is van corona en dat soort zaken. Maar ik denk dit onderwerp, klimaat, dat dat nog een veel groter onderwerp zou kunnen worden. En zoals u ook achter mij ziet in het artikel van Trouw, jongstleden, schrijven de kerken een brandbrief. Dominees aan de kerkleiding. Voer de strijd tegen klimaatverandering op. En daaronder dat artikel lezen wij aan de rechterkant: opnieuw klinkt er een oproep uit de kerken om de strijd tegen klimaatverandering op te voeren. In een open brief roepen een kleine 200 predikanten en andere protestantse theologen de leiding van de protestantse kerk in Nederland op om daarin een voortrekkersrol te vervullen. En als je dat zo allemaal op je in laat werken, dan krijg je toch wel het gevoel van: zijn wij daders van het klimaatprobleem? En natuurlijk, de mens draagt zeker bij aan de problemen van ons milieu. Afgelopen week zag ik bijvoorbeeld twee boten op de oceaan varen met een groot net ertussen. Misschien heeft u zelf het plaatje ook wel gezien of op het nieuws geweest. Maar zij vergaderden alle plastic in de oceanen. En als je dat zo op je in laat werken, en als wij gaan realiseren dat de plastic ook in de vissen terechtkomt en in de walvissen die ze soms openmaken, dan hebben wij inderdaad wel een groot probleem veroorzaakt. Een ander voorbeeld, de houtkap. Als je ziet hoeveel bomen er gekapt worden in de Amazon en in andere delen van deze wereld, dan is dat verbijsterend hoe wij daarmee omgaan als mens. En bijvoorbeeld, wij kappen bomen, dacht ik, in Letland en Litouwen en Polen, om vervolgens daar de energiecentrales in Nederland mee te stoken, om energie te maken. Dus ja, wel degelijk zijn wij een onderdeel van het probleem. Van de milieuproblematiek. En voor de meeste van jullie, misschien is jullie het niet ontgaan, maar afgelopen week is de klimaatconferentie in Schotland begonnen, in Glasgow. En daar wil ik toch iets mee, of daarvan wil ik toch iets met jullie delen. De openingsceremonie van de klimaatconferentie. Laten we eens kijken. De lichten kunnen misschien wat donkerder.
It's possible that there's only one civilization in the Milky Way galaxy. There may only have ever been one, and there may only ever be one. And that's us. We may be the first and last. That's important. If you're looking for a hint as to how we should behave politically, towards each other, towards our planet, then this idea matters. Imagine that the Earth is the only place in a galaxy where intelligent life exists. The only place where collections of atoms as old as time have come together into improbable patterns that can think and feel and bring meaning to an otherwise meaningless universe. How should we behave? Surely, notwithstanding the fact that we're tiny, fragile things on a mote of dust, orbiting around one star amongst 400 billion, we must consider ourselves and our world to be inconceivably valuable.
Nothing will be saved without you. It is important to begin with the fact. This is your invitation to lead with light. You were born to be creators of the ground entrusted. Yesterday's beneficiaries, inheritors of land, air, time. Now is all we have left. Holding the world in our hands with the most inconvenient truth to honor the earth, land, sky. Our day is older than it used to be, but not yet gone. The day is dimming and still not done. Come, leading lights. We were born to be creators of the possible future. The truth will not leave without you. Heavy though it may be, the staggering state of play is leaning upon you. The hour that you stand in is goldening, already coppering, already fire. Ancestors of tomorrow, this is an intervention. Earth is talking to you today, and Earth has plenty to say. Be architects of something new, protectors of the day. Be shining final hopes, designers of chance and change. These are the implications, so we have to end with the facts. Anything less than your best is too much to pay. Anything later than now is too little, too late. Nothing will change without you.
Dat zo luistert, dan kwam bij mij inderdaad wel de vraag op, ben ik een dader van het klimaatprobleem? De aarde praat tegen mij. Is de aarde nu mijn rechter geworden? Is de aarde nu die mij gaat oordelen? Wie is de rechter eigenlijk? Wie is de oordeler eigenlijk, broeders en zusters? Als je dit zo op je in laat werken, dan denk je, wat is er toch aan de hand? De sfeer die ik proefde was, ik weet niet hoe u het is begaan, maar de sfeer die ik proefde in deze openingsceremonie, was nog niet een sfeer van, God, kunt u ons helpen? God, u bent de maker van het universum. God, u bent onze schepper. U weet hoe wij de problemen kunnen oplossen. Die sfeer proefde ik niet. U wel? Het lijkt erop alsof wij verantwoording moeten afleggen aan de natuur. Niet aan God, maar aan de aarde. Zijn bent u. Zijn jullie dader van het probleem? Is het belangrijk? Ja, wanneer ben je dader? In Nederland ben je dader als je schuld is bewezen. En iemand is onschuldig totdat het tegendeel blijkt. En dat is ook logisch. Anders zou je zomaar iemand kunnen veroordelen zonder dat je bewijzen hebt. Dat voelt niet eerlijk, toch? Nee. Dat is het Nederlands recht. Alleen als er voldoende bewijs is. Maar als je vrij wordt gesproken, misschien worden wij wel vrijgesproken nu op dit moment ten opzichte van het klimaat. Althans in onze eigen geweten misschien wel. Dat wil nog niet zeggen dat dat een bewijs van onschuld is. Nee, vrijspraak heeft dus niet te maken met onschuld bewijzen. Alleen dat er geen voldoende bewijs was. En dat ligt soms heel gevoelig bij de nabestaanden. Ook hier, met het klimaatprobleem, kan het heel gevoelig liggen hoe je daarover spreekt. Dat is het Nederlands recht. Maar hoe staat het dan met het goddelijk recht? Hoe kijkt God daartegen aan? Broeders en zusters, in het goddelijk recht is het zo, en de Bijbel vertelt ons dat, dat het oordeel die dag gaat komen. Dat kan niemand onderuit. Ook al zouden we het misschien graag willen, maar die dag die gaat een keer komen. Kijkt u maar eens mee in Romeinen 1 vers 18. Romeinen 1 vers 18, dan schrijft Paulus, en dat is geen makkelijk onderwerp, het is niet een populair onderwerp, maar toch schrijft Paulus het. Hij zegt in Romeinen 1 vers 18, de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Dus het goddelijk recht bepaalt dus dat die dag gaat komen. Een dag waarop wij verantwoording moeten afleggen. Een dag waarin wij, de mens, schuldig wordt bevonden als hij of zij niet God heeft geëerd en niet God heeft gedankt. Dat beschrijft Paulus. Dat was niet de sfeer die ik proefde in de klimaatconferentie. Waarom dan, denk ik? Want God laat zich wel kennen aan de mens. Er is niemand, hier niet, boven niet, maar ook in Glasgow niet, die kan zeggen, God bestaat niet, want God heeft zich wel bekendgemaakt. God heeft zich wel geopenbaard aan ons. Of we dat nou wilden, of wij daarom vroegen of niet, maar God heeft het wel gedaan. Dat lezen we in het 19e vers, Romeinen 1 vers 19. Want, zegt Paulus, omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Door de Bijbel, en als we de Bijbel niet hebben, dan openbaart God zich in de natuur. Niet dat wij van de natuur een God moeten maken, maar God openbaart zich in de natuur. Door zijn kracht heeft hij het universum voortgebracht. En daarom, ieder mens kan weten dat God bestaat. Ook die vrouw die sprak. Ook Boris Johnson. Ook Biden. Ook Mark Rutte. Allemaal kunnen wij weten dat God bestaat en dat hij degene is die de natuur gemaakt is. En dat hij degene is die tot ons spreekt, broeders en zusters. Vanochtend spreekt niet de aarde tot u. De aarde heeft u niets te zeggen, maar God heeft ons wat te zeggen. Of u dat nou fijn vindt, of u dat nou plezierig vindt, of de woorden die wij vanochtend gaan delen u goed op het hart liggen, u een goed gevoel geven of niet, dat is uw verantwoording. Maar God spreekt wel. Want allemaal, zoals we hier zitten, of zelfs piano kunnen spelen, allemaal staan wij in een verhouding ten opzichte van onze maker. Allemaal is er een relatie, ook al is die misschien verbroken. We staan in verhouding tot de God die ons gemaakt heeft. Maar we staan ook in verhouding, broeders en zusters, tot de God die u, jou en mij zal beoordelen. Begrijpt u dat? Als je daar nou zo eens over nadenkt, hè, wat doet dat dan met je. Dat er een God in de hemel is die meekijkt, die mijn hart kent, die al mijn gedachten kent en die ook mij daarover zal aanspreken. Maar wat nou mooi is, God, de Vader, is wel een rechtvaardige rechter. In tegenstelling tot vaak rechters in de wereld die we wel eens tegenkomen. God is een rechtvaardige rechter. Leest u maar eens mee in hoofdstuk 2, Romeinen 2, vers 11. Want wat zegt Paulus daar over God, de Heere, de Schepper? Dan zegt hij in vers 11, er is geen aanzien des persoons bij God. Dus bij God is er geen vriendendienst. Bij God is er niet een situatie dat als ik hem onder tafel een paar duizend euro zou toeschuiven, dat hij anders zal oordelen. Bij God is het niet zo, hij houdt mij wel een hand boven mijn hoofd, want hij mag mij. Nee, God is volledig objectief en rechtvaardig. God is niet zo dat hij gebruik maakt van het openbaar ministerie die een aanklacht indient zonder bijvoorbeeld dat iets bewezen is. Maar God is ook niet, zoals ik ook van de week weer tegenkwam, God is ook niet iemand dat als ik een aanklacht indien, hij zegt en dat terzijde schuift en zegt, dit is een moeilijke zaak, die ga ik niet behandelen. Of misschien dat de rechter en het Openbaar Ministerie meer weten en juist deze zaak niet willen behandelen. Nee, God behandelt alles, zelfs de aanklacht die Satan tegen ons indient. Bij God is er geen machtsspelletje. Als hij het oordeel uitspreekt, wordt hij niet krachtiger. Als hij iemand vrijspreekt, wordt hij niet zwakker. Wat wij in onze wereld natuurlijk wel zien. Het zijn machtsspelletjes waar we mee te maken hebben. Maar bij God is dat niet zo. Dat is toch wel fijn om dat te weten. Dat we te maken hebben met een God die rechtvaardig is. Maar wat ook mooi is, en ook in tegenstelling tot wat wij niet gewend zijn in onze wereld. Gods wet, dus op basis waarvan hij oordeelt en de klacht aanneemt en behandelt, Gods wet is onveranderlijk. Ons Nederlands wet is niet onveranderlijk. Sterker nog, heel vaak in de uitspraken van de wet, op basis van jurisprudentie, gaan wij de wet anders interpreteren. Gaan wij het anders toepassen. En gaan wij het toepassen zoals het ons wel behagelijk is. Bij de Heere is dat niet zo. Bij de Heer is dat onveranderlijk. Hoe hij naar de mens keek 3000 jaar geleden en hoe hij naar ons kijkt vanochtend, broeders en zusters, is volkomen hetzelfde. In onze wereld zien wij een enorme ethische verschuiving in de rechtspraak. Sterker nog, het lijkt wel alsof de mens zakt door de ethische vloer die we altijd hebben gehad. Zelfs onze wetgeving is niet meer de basis, het fundament waar wij aan kunnen vasthouden. Er is een grote verschuiving gaande. Verschuiving van de vrijheid van het individu naar de vrijheid van een groep. Het individu is steeds minder belangrijk, 2021. Het gaat om de groep, bij God niet. God veroordeelt niet een groep, God veroordeelt een persoon, een individu, of oordeelt. Nee, Gods benadering ten opzichte van het Nederlands recht of Europees recht of wereldwijde recht, Den Haag, het Vredespaleis zouden wij zeggen. Nee, Gods benadering, broeders en zusters, is onveranderlijk. Daar zal niks aan veranderen, hoeft u ook niet bang voor te zijn. Of misschien wel, misschien moet je er wel bang voor zijn dat je God niet kan omkopen. Misschien moet je er wel bang voor zijn dat je zegt van nou, ik kan misschien wel glippen door de mazen van de wet. Hè? Misschien lukt dat wel. Nee, God is onveranderlijk. Want zijn proces van beoordeling staat vast. Leest u maar eens mee in Romeinen 2. Wij gaan vanochtend stilstaan bij vers 12 tot 24. Ik zal het u voorlezen. Romeinen 2, vanaf vers 12. Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus overeenkomstig mijn evangelie. Zie, u wordt Jood genoemd, u steunt op de wet en roemt in God en kent zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. En u bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor de blinden bent, een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid hebt. U dan die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet. U die predikt dat men niet stelen mag, steelt u zelf. U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel? U die de afgoden verfoeit, pleegt u zelf tempelroof? U die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet? Want de naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. Dit stuk, broeders en zusters, het is niet makkelijk om dat te begrijpen. Daarboven staat de Joden en de wet, maar wel degelijk kunnen wij daar ook wel wat van leren. Vanuit het thema daders gaan vrij uit. Gods benadering is onveranderlijk. En we lezen dat in de 12e vers. Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. Dat zijn dus niet de Joden. Dat zijn wij. Dat zijn de heidenvolkeren. Want wij hebben niet de wet toevertrouwd gekregen zoals de Joden. En voor ons geldt, zoals hier staat, zullen ook zonder wet verloren gaan. Zoals dat in vers 15 staat, daar getuigt ook hun geweten van. Het is dus ons eigen geweten, onze eigen norm, die ons ten opzichte van God veroordeelt. En dan staat er verder in vers 12, en zij die onder de wet gezondigd hebben, dus dat zijn de Joden, zullen door de wet geoordeeld worden. Maar hoe het ook zij, of u nou de wet hebt ontvangen, of u nou Jood bent, of dat u een heiden bent, een niet-Jood, kan ik ook zeggen. Ieder mens is schuldig. Toch? Is er iemand die rechtvaardig is in zichzelf? Dan is hij een leugenaar. Johannes zegt dat in 1 Johannes 1 vers 8. Dan zegt Johannes en dan schrijft Johannes, als wij zeggen dat we geen zonden hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Dus u kunt zeggen, wij zijn goed, of u kunt zeggen, nou, hier en daar laat ik wel eens een steekje vallen. Maar ja, wie doet daar moeilijk over? Nou, misschien ook niet over kleine onbeduidende dingen. Maar wat Johannes zegt is, wij kunnen niet van onszelf zeggen dat wij zonder fout zijn, dat wij geen zonden hebben. De conclusie van Johannes en van Paulus is heel duidelijk. Iedereen is dader. We zijn allemaal schuldig bevonden in Gods ogen. En dan wil ik het heel krachtig zeggen, we gaan dus niet verloren, maar we liggen verloren. Het is niet zo dat ons leven hier nog een neutraal terrein is. En dat we aan het eind van het leven dan maar moeten afwachten of we behouden zijn of dat we verloren gaan. Nee, de mens van nature ligt verloren, ligt schuldig ten opzichte van God. En de mens van nature is een grote kloof tussen God en de mens. Die de mens van zichzelf niet kan overbruggen. Althans, dat is wat de Bijbel ons leert. Misschien zijn er mensen die hier moeite mee hebben. Misschien klinkt het wat ik net zei, dat is geen populair onderwerp om hierover te spreken. En toch weer wel. Toch is het wel heel mooi om erover te spreken. Broeders en zusters, of als er mensen zijn die niet in Jezus geloven, het ontkennen van God helpt ook niet. Als de aarde ons oordeelt, als de aarde tegen ons spreekt, wat we net zagen op dat filmpje, de aarde heeft jullie wat te zeggen. Als de aarde mij zou veroordelen of tegen mij spreekt, dan kan ik altijd nog een raket pakken en dan vlieg ik wel naar een andere wereld, een andere planeet, zo ver mogelijk van de aarde vandaan. Dan weet ik niet hoe die aarde mij gaat terughalen trouwens. Maar de Bijbel schrijft een ander proces. God die zijn engelen uitzendt. Naar alle uithoeken van de aarde, oost, west, noord, zuid. En bijeen verzameld, alle mensen, in Openbaring wordt erover gesproken, alle mensen die verzameld worden voor het oordeel. Zo gaat God dat doen. Dus ik kan wel vluchten, maar waarheen? Ik kan wel zeggen, bergen val op mij, heuvelen bedek mij. Gaat dat mij helpen? Nee, toch? Dus, ik kan wel... Dat is wel mooi, hebben die kleine kinderen. Dan doen ze een hand voor de ogen, want dan zijn ze er niet. Je kent dat wel. Ik kan al tegen God zeggen van, ik ben er niet. Nee, God kent mij. Maar Paulus beschrijft toch over een rechtvaardiging. Paulus heeft het toch over een vrijspraak. Alhoewel het misschien wel hulpeloos lijkt vanuit de mens, omdat wij totaal verloren liggen, is er toch mogelijk dat we op kunnen staan. Paulus schrijft daarover. Althans, daar lijkt het wel op. Leest u maar eens mee in Romeinen 2, vers 13. Paulus zegt toch, niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Het is wel interessant eigenlijk dat Paulus dat zegt. Hij heeft het niet over de daders vanwege hun zonden zullen veroordeeld worden. Paulus die draait het precies andersom. Hij zegt de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Zoals we in vers 12 lezen over oordeel en verloren gaan, lezen we in vers 13 over rechtvaardiging en vrijuit gaan. Bijzonder. Ja, maar... Ik hoor iemand zeggen, ja, maar voor wie dan? Voor wie dan? Als we allemaal gezondigd hebben, waar gaat het? Paulus, waarom schrijf je dit? Niet hoorders, maar daders gaan vrijuit. Nou, laten we eens even inzoomen op datgene wat Paulus bedoelt met hoorders van de wet. En hoe wij als heidenen daarmee moeten verhouden. Nou, wie waren die hoorders van de wet? Dat waren de Israëlieten die op de berg Sinaï na de uittocht uit Egypte de wet ontvingen. En niet alleen ontvingen ze dat op stenen tafelen, broeders en zusters, ook werd de wet voorgelezen. En Paul of Mozes, die heeft dat ook gedaan. Dus zij ontvingen uit de hand van God een eerlijk en een rechtvaardige wet, een grondwet. En wat zeiden dus de Joden? Wij hebben de wet van God ontvangen, wij hebben de wet van God gehoord, wij zijn het uitverkoren volk. God heeft ons op het oog, wij hebben een bevoorrechte positie, God is ons genadig, blijkbaar. Ja, broeders en zusters, ze hoorden wel de wet en ze hadden de wet wel ontvangen, maar ze deden niet naar de wet. En dat is wat Paulus bedoelt te zeggen. Je kunt het wel horen, je kunt het wel ontvangen. Ik kan u wel een brief schrijven, zo en zo moet je je gedragen en dan word je vrijgesproken. Maar als u zich niet gedraagt zo, dan geldt die conditie niet, toch? Maar wij dan, hè? Heidenen, Nederlanders, Doetinchemmers, Achterhoekers. Wij kunnen ook zeggen van, ja, ik ben, en dat is mooi, hè? Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. En mijn vader las 2-3 keer per dag de Bijbel. Dat is ook wel een bevoorrechte positie. Ja, is het ook. Het is ook een hele bevoorrechte positie natuurlijk. Ik kan wel zeggen, ik ging elke zondag 2 keer naar de kerk. Vroeger wel nog. Nu niet meer, maar dat is ook een bevoorrechte positie. Ik heb 7 jaar in de raad gezeten in Deventer. In de kerkenraad daar zo. En mocht ik de mensen helpen en pastoraal bezig zijn. Zelfs het woord verkondigen. Dus ik ben ook wel een beetje uitverkoren door God. Hij heeft mij ook wel een beetje zijn woord toevertrouwd. Misschien zitten hier ook wel mensen die zeggen, ja, maar ik heb toch wel een fijne taak in de kerk. Ik kijk wel om naar mijn broeders en zusters. Ik doe toch wel datgene wat er van mij verwacht wordt. Ook wij, o mens, niemand is te verontschuldigen, zegt Paulus. Ook wij kunnen beredeneren van, kijk eens hoe goed we zijn, kijk eens wat we allemaal hebben. Maar als wij geen daders zijn van datgene wat God van ons vraagt, dan zijn wij niet rechtvaardig. Het maakt zowel Jood als een naamchristen, laat ik het dan maar zo noemen, niet rechtvaardig voor God. In het oordeel gaan wij alle twee, Jood en niet-Jood, verloren. En dan komt Paulus. Paulus die komt dan tot de kern van zijn conclusie. Niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig. Niet als je de Bijbel leest ben je rechtvaardig. Niet als je naar de kerk gaat. Niet als je je laat dopen. Niet als je belijdenis hebt gedaan. Word je rechtvaardig voor God. Alleen daders van de wet zijn rechtvaardig. En wat zijn daders? Dat zijn doeners. Makkelijker kan ik het niet zeggen. Doeners van de wet. Maar dan hoor ik die andere tekst. Als je gezondigd hebt tegen 1 gebod, dan heb je gezondigd tegen alle geboden. Kent u die tekst, broeders en zusters? Ja, maar Paulus, als je dat zo zegt, is er niemand rechtvaardig. Niemand kan de wet volbrengen. Lieve mensen, we zitten met een groot dilemma, een groot probleem. Zoals Paulus dat ook zegt in hoofdstuk 3, vers 9. Moeten we eens erbij pakken. Hoofdstuk 3, vers 9. Dan roept Paulus het uit. Wat dan wel? Wat dan wel? Ik wil u meenemen naar Matteüs 19. Matteüs 19. Vers 21. Gemeente, we zitten met een groot dilemma. Daders van de wet zijn rechtvaardig. En dan lezen we in Matteüs 19, vers 21. En dat is het verhaal dat die rijke jongeling, die komt bij Jezus. Misschien heeft u dat verhaal wel eens gehoord. Dus ik lees niet het hele verhaal op, niet de hele gebeurtenis, maar even een aantal kernteksten die in Matteüs 19 staan over dit verhaal. Dus als eerste, er staat in vers 16, zie, er kwam iemand naar hem toe die zei tegen hem, goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Wij zouden vertalen, wees een dader van de wet. Dat is een makkelijk antwoord. Nou, we gaan lezen. Dan zegt Jezus in vers 21 tegen hem, als u volmaakt wil zijn, Want hij had heel veel dingen gedaan, hè? Heel veel dingen in acht genomen. Dat staat ook in het vers daarvoor. Al deze dingen heb ik in acht genomen, vanaf mijn jeugd af aan. Wat ontbreekt mij dan nog? En dan zegt Jezus, als u volmaakt wil zijn, ga dan heen. Verkoop wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Jezus zei tegen zijn discipelen, voorwaar, ik zeg u dat een rijke moeilijk het koninkrijk van de hemel kan binnengaan. Nogmaals zeg ik u, het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijk het koninkrijk van God binnengaat. En dan vers 25, toen zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden, ja, wie kan dan zalig worden? Wie kan dan zalig worden, gemeente? Als blijkbaar onmogelijk is dat wij daders van de wet zijn, wat dan wel, zegt Paulus. Heeft u die reflectie al eens bij uzelf gehad? Dat u in uw leven erachter kwam, wat dan wel, hoe dan wel? Wat nu? Geen makkelijke vraag natuurlijk. Hè? Waar heeft het jou gebracht? Waar heeft het u gebracht? Of, pak Psalm 86 er eens bij. Psalm 86. Wat dan wel? Nou, het brengt ons. We lezen dat in Psalm 86. Het eerste vers. Even erbij pakken. David spreekt daar en het is kennelijk voor David een grote verdrukking. En dan zegt hij, want in vers 1, want ik ben ellendig en arm. Dat is de conclusie van David. Of de conclusie van de discipelen, hè? Wie kan dan zalig worden? Ik ben ellendig en arm. Gemeente, stopt het hiermee? Is dat de ellende waarin we uiteindelijk in terechtkomen? Nou, ik hoop het van wel. Ik hoop het echt van ganser harte dat ieder mens in deze ellende terechtkomt. Weet je waarom? Want dan ga je Psalm 86 vers 7 begrijpen. Vers 7, dat is zo mooi. In de dag van mijn benauwdheid roep ik u aan, Heere, want u verhoort mij. Als je dus diep in die ellende zit, dan ga je de Heere aanroepen. Waarom? Omdat Hij jouw maker is, omdat Hij jouw hart kent. In de dag van mijn benauwdheid, in de dag van mijn ellende, broeders en zusters, roep ik u aan, Heere, want u verhoort mij. Ja, is dat amen? Ja, toch. En weet je waarom? Weet je waarom ik de Heere aanroep? Weet je waarom wij de Heere moeten aanroepen? Moet u eens meelezen in Romeinen 3. We gaan weer even terug naar Romeinen. Daar zijn we mee bezig. Nu even vooruitlopend. Op het preek die hopelijk zo de Heere wil en wij leven ter zijne tijd ook wel zullen houden. Maar toch wil ik dat stukje uit Romeinen 3, vers 20, 21 en 22 meenemen. Want kennelijk wist David een uitweg uit de ellende. Kennelijk wist Paulus een uitweg. Wat dan wel? En hij geeft antwoord. Wat dan wel, zegt hij in vers 9. Kennelijk, als de discipelen tegen Jezus zeggen, wie kan dan zalig worden, heeft Jezus wel het antwoord. En we lezen het antwoord in vers 22, Romeinen 3 vers 22. Namelijk, broeders en zusters, namelijk, o mens, gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er, opnieuw, er is geen onderscheid, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, dat is de ellende, en worden om niet gerechtvaardigd, Voor niets. Uit genade. Door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Hoort u wat ik zeg? O mens, in Glasgow, niet de aarde spreekt, God spreekt. U wordt niet gerechtvaardigd, ondanks uw schuld, ondanks uw problemen met klimaat en milieu en wat u de aarde en wat wij de aarde hebben aangedaan. Daar zouden wij echt wel voor veroordeeld kunnen en mogen worden. Maar we worden gerechtvaardigd, zoals hier staat, door de verlossing in Christus Jezus. Onze ellende, de benauwdheid die David beschrijft, brengt hem, broeders en zusters, en brengt u, als het goed is, aan de voeten van Jezus. Aan de voeten van het kruis. Andere wegen zijn er niet. Andere plekken zijn er niet waar u, jij, ik naartoe kan gaan. Er is maar één plek waar wij vrij uit kunnen gaan. En dat is aan de voet van Jezus alleen. Daar, op die plek, is vrijspraak, is verlossing. En natuurlijk zult u dan zeggen, ja, maar hoe kan dat dan? Hoe kunnen wij nou vrijspraak krijgen terwijl we schuldig zijn? Waarom? Door het geloof in Jezus Christus. Wel, o mens, Jezus deed volkomen de wil van de Vader. Er was niets wat Jezus deed wat tegen de wil, tegen de wet van God inging. Jezus was dader van de wet. Hij deed het voor ons. Wij die overtreders waren van de wet, door onze overtreding werd Jezus geslagen. Wij die volkomen veroordeling ontvangen zouden of ontvangen moeten, Jezus nam onze veroordeling op zich, daar, aan het kruis, aan de voet van het kruis, met Jezus veroordeeld, onschuldig, tot de dood. Hij nam onze schuld op zich. Maar Jezus bleef tot aan het einde in zijn leven volkomen de wil van de Vader doen. Hij stapte niet af van het kruis, broeders en zusters. Hij bleef daar hangen, totdat hij kon zeggen, het is volbracht. De wet heeft hij volbracht. Hij was een dader van de wil van zijn Vader. Ik zeg het opnieuw, hij was een dader van de wil van zijn Vader. En daarom ging Jezus vrij uit. De dood kon hem niet houden, want dat was ook de wet van God. Dat een ieder die de wet doet, zal leven. Tjong, wat zal die Satan op zijn snuit hebben gekregen? Hè? Wat zou die toch gedacht hebben toen Jezus uit de dood, hij dacht, ik heb hem nu te pakken. Ik heb Jezus nu gevangen. En dan die derde dag staat hij op uit de dood. Want de dood kon hem niet houden, omdat God veel machtiger is dan de dood, dan Satan. En wij, door het geloof in hem, wat gebeurt er dan? Dan worden wij deel van zijn lichaam. De gemeente is het lichaam van Christus. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. En Jezus' hele lichaam staat op. Hij staat niet alleen op met het hoofd, maar ook met het lichaam. Dus ook de dood kan ons niet vasthouden. Ook de wet kan ons niet veroordelen. Ook Satan kan ons niet aanklagen, want wij gaan vrij uit. In Jezus zijn wij daders van de wet. En dat is de boodschap. Broeders en zusters, wij als daders door het geloof in Jezus Christus gaan vrij uit. Want wij schuilen achter het bloed van het lam dat voor ons geslacht werd. En als je dat zo op je in laat werken, hè, en als je dat nou even vergelijkt met die ellende waarin we zaten, ellendig en arm, wat dan? Wie kan dan zalig worden? Nou, niemand van zichzelf. U hoort het antwoord wel. We kunnen alleen maar zalig worden door het geloof in Jezus Christus. Niet om onze daden. Als u en ik afgerekend zouden worden op onze daden, dan zou het niet goed gaan met ons.
Althans, met die daden, hè? Als maar wij worden afgerekend of wij door de daad van het geloof bij Jezus, aan Jezus voeten terechtkwamen. En iedereen hier, als je niet die plek hebt gevonden, die plek hebt gezien, die plek hebt gezocht, niet je ellende hebt gekend en niet uit je ellende tot de Heer aanroept in de nood, want wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Dat is Psalm 86. In jezelf is het een doodlopende weg. Dan kun je wel proberen het klimaat te veranderen. Wij kunnen wel scheppers zijn, zoals het op die boodschap was. Scheppers van het licht misschien wel, dat ze zo ze dat noemen. Maar we blijven arm en ellendig. En ik hoop dat we dat gaan leren kennen in ons leven. Want als je je ellende kent, dan ken je ook je verlossing. Als je weet hoe arm je bent, dan weet je ook hoe rijk je bent. Als je weet hoe diep je probleem is, dan weet je ook hoe groot je verlossing is. En dan wordt Jezus alleen maar groter in dit leven. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. In hem zijn wij gerechtvaardigd. Halleluja. Amen. We gaan zingen, opwekking 430, Heer, ik prijs uw grote naam. Dat is het enige wat we nu kunnen doen. Staande, dansende, whatever, maar we kunnen alleen nog maar zingen, Heer, ik prijs uw grote naam. Broeders en zusters, daarvan, van de daden van Jezus Christus, getuigt ook deze tafel. Door de daad van Jezus Christus, door volkomen de wet van de Vader te volbrengen, zodat wij niet in onze ellende en armoede achter hoeven te blijven, maar wij door hem alleen verlossing ontvangen hebben in het bloed van zijn Zoon, mogen wij de maaltijd vieren. Bijzonder is dat. Ik wil ook Jesper en Frank uitnodigen om te assisteren ook in de bediening van de maaltijd. En broeders, laat het brood en de wijn vanochtend ook echt voor u zijn tot een feestmaaltijd. Het is maar twee gangen, maar die twee gangen vertellen alles. Het brood vertelt dat het lichaam van Jezus gebroken is voor ons. Want hij zegt, ik ben het brood des levens. En de wijn vertelt ons dat het bloed van Jezus vergoten is. Want bloed betekent leven. En dan mogen wij zijn bloed drinken. Ja, ik hoef dat niet uit te leggen. En daar mogen wij deel van hebben in het nieuwe verbond. En dat is de boodschap van vanochtend. Wij zijn deel van het lichaam. Daarom zijn wij, of heeft Jezus voor ons de daden gedaan. Laten we de Heer daarvoor danken. Frank, wil jij een zegen vragen voor het brood?
Hemelse Vader, zo bij u komen. Heer, we zijn uitgenodigd aan de tafel om te gedenken wat u voor ons hebt gedaan. Heer, het is onvoorstelbaar, we kunnen het niet vatten. Heer, uw liefde is zo groot. Heer, u kent ons, u kent onze omstandigheden, u kent onze fouten, onze tekortkomingen. Heer, vergeef ons hetgeen we steeds weer verkeerd zien, verkeerd doen, verkeerd denken. Maar we weten, Heer, dat u naar deze wereld bent gekomen om te sterven aan het kruis. Heer, dat u uw leven, uw lichaam gegeven hebt, gepijnigd bent, gebroken bent, Heer, en dat u dat allemaal voor ons gedaan hebt en dat we dat mogen gedenken, ook in het breken van het brood. Heer, en zo willen we ook vragen of u ons hierin wil zegenen. En we vragen het u in uw naam alleen. Amen.
Willen jullie het ook even verder vermenigvuldigen? Zo mogen we zien op het brood dat voor ons verbroken werd. Zijn er onder ons die voor het eerst ook deel willen nemen? Ja, misschien kunt u even vertellen wie u bent. Ja, nou, dan zal het vast goed zijn. Hartelijk welkom. We wachten even tot we allemaal brood hebben, dat we gezamenlijk daar ook van kunnen eten.
zegen willen vragen voor de drinkbeker.
Ja, Heer, als wij vanmorgen zo nadenken over onze rechtvaardiging, Heer, dan gaan we in gedachten terug naar die bovenzaal waar u zegt, neemt, drinkt hier alle van, dit is mijn bloed. Heer, dank u wel dat u dat bloed voor ons gegeven heeft, dat u die weg gegaan bent om ons rechtvaardig te maken voor uw Vader. Heer, dank u wel dat u dat voor ons gedaan heeft, Heer. En Vader, dank u wel dat u hem gezonden heeft, uw enige Zoon. Heer, wilt u zorgen dat we allemaal dankbaarheid in ons hart hebben, deze wijn drinken. En dank u wel dat u dit grote wonder voor ons gedaan heeft. Heer, we danken u ervoor in Jezus' naam. Amen.
Degene die druivensap willen, moet u dat even aangeven. De lichtere, de bekertjes die de wat lichtere kleur hebben, is druivensap. Donkere is de wijn.
Zo zijn we aan het einde gekomen ook van deze samenkomst. We willen dat ook afsluiten met de zegenbeden en een lied. En daarna is de gelegenheid voor degenen die naar huis willen om eerst naar huis te gaan. En daarna is er ook nog de gelegenheid voor ontmoeting. Daartussen, voor de ontmoeting, zullen we nog een kort moment van onze dankgebeden en andere gebeden opzenden naar de Heer. Misschien kunt u gaan staan ook voor de zegenbeden, voor zover dat mogelijk is. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. En dank u, Vader, dat u met ons bent in ons leven. En dat er niets verandert in hoe u naar ons kijkt. En hoe er ook niets verandert, hoe u ons oordeelt. En dat wij gewassen zijn, volkomen, in het bloed van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Maak ons tot een stralend licht. Opwekking 346 als lied om mee af te sluiten. Opwekking 346. Dat we ook nog de collecte hebben. Dus die wilde ik bij de laatste twee coupletten doen. Misschien kunt u dan gaan zitten bij de laatste twee coupletten. Mag natuurlijk blijven staan. Maar ik wil u niet de gelegenheid ontnemen om iets... daarvoor. Maar dan zullen wij ondertussen de laatste twee coupletten zingen. Ja. En meeluisteren. We wensen jullie allemaal een hele fijne zondag en een gezegende week. Wij gaan hier afsluiten met dankgebeden. Tot de volgende keer. dankgebeden. Maar als iemand nog wat te zeggen heeft of wat wil meedelen, dan kan dat natuurlijk ook. Het lijkt misschien vaak dat we een heel geregistreerd en strak programma hebben, maar ook voor een volgende keer natuurlijk, als u iets op uw hart heeft wat u graag zou willen delen, ik heb als broeders en zusters die dat aan mij vragen, schroom dan niet, u mag ook altijd voor de dienst even naar ons toe komen om te zeggen van nou, ik zou graag wat willen zeggen, ook aan de gemeente, ik heb iets meegemaakt of de Heer heeft dit gedaan of een nood kan natuurlijk ook, verdriet, alles. Hè. Dit moet een plek zijn waar iedereen zijn hart kan luchten. Of dat nou verdriet is, angst is, pijn is of blijdschap. Maar laat dit een veilige plek zijn. We zullen nu de Heer danken. Maar u mag ook groot spreken van de Heer. Wie wil ons voorgaan? Dan zal ik het afsluiten.
Even kort, we noemden zo straks al even oma Post, maar die ligt echt op sterven nu. Dus dat, als u daarvoor wil bidden, dat op een goede manier mag gebeuren, zou dat fijn zijn.